tweede gedeelte van de eerste studie. En wij kijken met elkaar naar 2 Korinthe 4. En ik was al iets verder met de dia's die ik hier voor me heb dan op het scherm. Dat was ik me even niet bewust. Dus vandaar sprak ik al verder over de bediening van de geest en van de gerechtigheid. Niet weten dat u deze dia niet zag. Maar die ziet u dus nu wel en dan is het weer ietsje duidelijker. Hè? Dan heeft u een klein beetje houvast. Nou, dus die bediening van Paulus is de heerlijke bediening van de geest, van de gerechtigheid en onze bediening. Hij heeft het ook over ons evangelie. En waarom spreekt Paulus nu over ons en mijn evangelie? Nou, daar komen we nog op. Maar Paulus was geroepen en het dienstwerk wat hij deed, hè, dat is ook een specifiek woord uit de Efezebrief. De roeping en het dienstwerk wat Paulus deed. Hè? Want we zijn in ons jargon gewend om te spreken over. Wij zijn in ons jargon gewend om te spreken over taak. Maar taak is geen Bijbels woord. Het gaat om dienstwerk. Het werk van de dienst. Zo staat het in Efeze 4. Hè? Het dienstwerk, dat geldt in de gemeente. Diaconia. En dat is, daar ligt ook de nadruk op het dienen. Het dienstwerk. Dus waar wij dienen. Wij zijn allemaal in de gemeente geroepen om te dienen. Niet waar? Dus Paulus' bediening was ook die van de geest, van de gerechtigheid. En niet gerechtigheid door werken, maar gerechtigheid door het geloof van Jezus Christus. Romeinen 3. Gerechtigheid door het geloof van Jezus Christus. En God rekent ons dan zijn gerechtigheid toe. Dus dat is allemaal om niet. Maar het is ook bediening van de gerechtigheid, dat wat wij toebedeeld krijgen, is genade. Nou, onze bediening heeft het over die specifieke, unieke, Paulinische bediening. Daar zouden we goed onderscheid in maken ten opzichte van de bediening die de 12 apostelen hebben. Want dat is een andere bediening. En ons evangelie is ook een ander evangelie dan wat de 12 apostelen verkondigden. De verschillende evangeliën. Daarover dadelijk meer. Nou, Paulus is barmhartigheid bewezen. En daarover denk ik is bij u genoegzaam bekend. Handelingen 9. Zijn roeping en zijn dienstwerk betekende ook bij Paulus lijden. Het geroepen zijn door de Heer in deze tijd, of in zijn plan, het geroepen zijn tot het zoonschap, betekent lijden. Dat houdt lijden in. Dat betekent verdrukkingen ondergaan. Lijden en verdrukking is een normale, sorry dat ik het zo moet zeggen, maar zo is het gewoon, is een normale situatie waarin wij ons als mensen bevinden. En als gelovigen ervaren we nog wel wat meer lijden en verdrukking. Maar neem niet weg, heel de schepping lijdt. En heel de schepping ondergaat verdrukking. Maar in Handelingen staat zelfs dat wij door veel verdrukkingen het koninkrijk moeten binnengaan. En dan gaat het daarom het aardse koninkrijk. Maar let u op dat veel verdrukkingen. Want dat zegt ook wel iets, hè. Dat gold voor Israël, maar dat geldt ook voor ons. Wij gaan dan dat hemelskoninkrijk binnen. Niet het aardse, maar het hemelskoninkrijk. Om even weer dat onderscheid te maken. Het hemelse koninkrijk. Maar dat zal ook niet zomaar gaan. Dat gaat ook door veel verdrukkingen. Zoals Paulus verdrukking overkwam, overkomt het ook ons. Zoals Paulus leed, lijden wij ook. En misschien op een andere manier en onder andere omstandigheden. Maar leest u maar eens na wat Paulus overkwam in 2 Korinthe 11. De laatste verse. Moet u dat rijtje maar eens nalopen. Paulus kon erover praten hoor. Het lijden en de verdrukkingen wat hij allemaal meemaakte. Gegezeld, een paar keer de 40-1 slagen gehad, noem maar op. Nou, dus het lijden van Paulus was inderdaad heel diep, maar toch had hij in dat lijden, en dat was misschien ook wel zijn geheim, had hij vreugde. Want hij zei in Filippenzen, we hebben het vanmorgen gelezen, verheugt u te allen tijden. Laten bij alles, met uw gebed en smeking, met dank. Dat is het grote verschil, hè. Ten opzichte wat daarvoor werd gezegd. Er werd wel veel gesproken over gebed. En gebed is natuurlijk essentieel. Maar bij Paulus is het met dank. En waarom is het met dank? Omdat we eigenlijk met Paulus beseffen dat wat ons ook overkomt, God zal het doen uitwerken ten goede. Daarom kunnen wij op voorhand hem danken voor dat wat gaat komen. Misschien de moeilijkheden waar we doorheen moeten, waar we tegenop zien. misschien wel in het komende jaar of de komende weken of wat dan ook. Maar we kunnen toch op voorhand God danken, dat is eigenlijk heel wonderlijk. En dan hebben we ook een stuk vreugde, hè, want in het woord dank zit ook genade, zit ook vreugde. En Paulus had toch altijd die vreugde in zijn hart, ondanks al het lijden en alle verdrukking die hem overkwam. Omdat hij zijn hemelse Heer mocht dienen. En omdat hij wist dat God al zijn omstandigheden toch zou doen keren ten goede. Wat het ook maar zou betekenen. En ook al kwam hij in Efeze in de situatie waarin hij dacht dat hij gelinst zou worden. En een paar hoofdstukken verder, handelingen 21 en 22, is hij in Jeruzalem. En het was dat hij door de Romeinen ontzet werd, maar anders was hij daardoor de woedende Joodse menigte gelinst. En dat hij dan nog bovenaan de trappen daar in Jeruzalem de menigte in het Hebreeuws kon toespreken. En ze werden woedend toen hij zei dat hij naar de heidenen ging. Want daar eindigt dat stuk mee, hè? Ja, zo ging dat in Paulus' leven. Diverse keren dacht hij dat hij het leven erbij zou laten. Maar God beschikte dan die Romeinse garde om hem te ontzetten. Dat beschikte God natuurlijk, hè? Anders was hij ook gelinst daar. Zo ging het in Paulus' leven, hoor. Dus Paulus kan erover meepraten wat lijden is. En als hij dan spreekt toch over vreugde hebben in het lijden, dan lijkt dat heel wonderlijk. En toch, ja, als je een beetje dat geheim van Paulus leert kennen, wat zijn levensgeheim was. Ja, hij zag op die grote God. Die grote God die alles in zijn leven uitwerkte. En die hem bij gelegenheid bewaarde. En uiteindelijk misschien ook niet bewaarde, want ja, er kan ook een moment komen. Hè? Andere apostelen lees je van dat die wel, vanwege wat ze brachten, echt letterlijk gedood werden. En denk maar aan al die martelaren. Hè? Daar kennen we de bekende uitspraak van. Het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. Nou, er werden in die tijd een hoop echt letterlijk voor de leeuwen gegooid en dat soort dingen. Waarom? Vanwege hun geloof. En dat is wat, hoor. Of op de voorbeelden, op de brandstapel. En dan zingend. Wat dacht u ervan? Zingend. De Heer tegemoet. Hè? Daarmee bedoel ik dus, letterlijk dus, het moeten ondergaan en dan beseffen, ja, maar ik zal de Heer zien als ik, als ik gestorven ben en dan zal ik de Heer zien in de opstanding. Zingend. Nou, dat is wat. Nou, Paulus, lijden, hè. Het lijden van Paulus. En dan heeft hij het in vers 2, want we moeten verder. Wij hebben de schandelijke verborgen praktijken verworpen. Schandelijke bedekkingen heeft hij dan daar eigenlijk over, hè. En we wandelen niet in bedrog en vervalsen ook niet het woord van God. Maar door het openbaar maken van de waarheid, want Paulus bedekte die waarheid niet, maar hij maakte die waarheid openbaar, hij maakte die waarheid bekend, dus hij hield daar geen bedekking over. En hij zegt ook, we hebben die schandelijke bedekkingen verworpen, maar door het openbaar maken van de waarheid bevestigen wij onszelf bij elk menselijk geweten in de tegenwoordigheid van God. Kijk, daar heeft hij over het vorige hoofdstuk namelijk over gelezen, over geschreven. Hij zegt in 2 Korinthe 3 vers 15, want het gaat hier over bedekkingen. Hij zegt, ja, tot op heden ligt, 2 Korinthe 3 vers 15, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart. Maar wanneer het zich tot de Heer bekeert, wordt de bedekking weggenomen. De Heer nu is de geest en waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. En dan zegt Paulus, wij allen nu die met een onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen. Of eigenlijk is het weerspiegelen. Wij weerspiegelen de heerlijkheid van de Heer en wij hebben geen bedekt gezicht zoals Mozes dat wel had. Mozes moest namelijk een bedekking voor zijn gezicht doen toen hij van de berg afkwam. En het evangelie wat Paulus bracht is bedekt in hen die verloren gaan, zegt hij. Daar ligt dan een bedekking over. En Paulus zegt, wij hebben die schandelijke bedekking hebben wij verworpen en wij brengen die waarheid aan het licht. Wij laten daar geen bedekking over, maar wij maken dat bekend. En wat maakt Paulus dan bekend? Nou, hij zegt, ik maak het bekend en dat is een getuigenis voor elk menselijk geweten. En dat is toch een stukje licht in de mens van de Heer. Want een menselijk geweten, dat is naar het Griekse woord iets samen weten met jezelf. Hè? Je geweten spreekt, zeggen we dan. Hè, als er iets gebeurd is of je doet iets en dan kan je geweten spreken. En dat is een stukje lamp van de Heer in feite. Hè? Dat is iets wat in de mens zit, dat de mens intuïtief weet van dit is niet in de haak of dat wel. En dat vinden wij in de lamp, die lamp vinden wij in Spreuken, het boek Spreuken. En daar staat veel in. Het boek Spreuken, en dan gaan we even kijken in hoofdstuk 20, want daar staat dat namelijk van dat geweten, staat daar iets. Dat is het Hebreeuwse, het bekende Hebreeuwse woord, denk ik, voor u, het woord neshama. Dat is dat levensprincipe wat God in de mens blies. Wordt in Genesis 2 gebruikt. God blies in de mens de adem van de levenden. Dan wordt er gezegd, dat is het woord neshama. Dat is niet het woord ruach, het is niet het woord geest, maar neshama. Dat is een ander begrip. En dat, die neshama, dat is het levensbeginsel, maar dat heeft ook te maken met ons geweten. Dat staat in Spreuken 20, vers 27. En er staat, de geest van een mens, en eigenlijk is dat dus de neshama, dus is niet het woord ruach hier, even voor uw goede begrip. De neshama van de mens, dus dat levensbeginsel, dat levensprincipe, wat alles te maken heeft met het geweten, van een mens is een lamp van de Heer. Dus het is een stukje licht in de mens. Paulus zegt ook in Romeinen 2 dat de heidenen doen van nature de dingen die in de wet staan. Dat heeft te maken met het geweten. En dat staat hier, hè. De neshama van de mens is een lamp van de Heer die alle schuilhoeken van zijn binnenste doorzoekt. En dat binnenste, dat is eigenlijk, het wordt in de oude vertaling vertaald met de binnenkamers van de buik. Maar de buik is het inwendige van de mens. Je zou kunnen zeggen dat hele inwendige hier, en dat is dan natuurlijk een beeldspraak voor het geestelijke innerlijk van de mens, hè. Dus het innerlijke hart, het denken, daar is in feite een beeldspraak voor. Maar er wordt hier gezegd het binnenste van de mens. Er wordt ook een woord gebruikt wat daar duidelijk op wijst. Hè, binnen, wat er in een mens huist, zou je kunnen zeggen. En daar, dat geweten, dat werkt dan als een lamp van Yahweh, staat er dan. Dus als een licht van Yahweh. Dus als een mens iets doet wat niet in de haak is, dan gaat het van binnen als waar een lampje branden. Van hé, je hebt toch het gevoel van ik heb iets niet goed gedaan. Een mens zal ook intuïtief terugschrikken voor onbepaalde dingen te doen. Kijk, van nature, een natuurlijk mens, zal niet zomaar iemand anders doden. Om maar even een heel extreem voorbeeld te gebruiken. Maar dat komt omdat het geweten van die mens spreekt en die zal niet een ander mens zomaar om het leven brengen. Als het wel gebeurt, dan klopt er iets niet. Dat mogen duidelijk zijn, hè. Dan krijgen andere dingen in de mens de overhand, waardoor zo'n mens tot die vreselijke daad komt. En zo hebben ze natuurlijk ook onze Heer gekruisigd. En hij zei, Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Ze wisten het ook niet wat ze deden. Ze wisten niet dat ze hun Messias kruisigden. Dat wisten ze niet. Ja, sommigen misschien wel, heel bewust. Maar ik denk merendeel niet. Daar had de Heer het over, in zijn gebed. En Vader vergaf het. Zo is Vader. Want het koninkrijk werd opnieuw aangeboden in Handelingen. Het is bewijs van dat God vergeving geschonken had op het gebed van zijn zoon aan het kruis. Wat denkt u ervan? Nou, dat is genade, hè? En dat is vergeving. En dat is toch iets bijzonders. Maar goed, we gaan even terug naar 2 Korinthe 4. En Paulus zegt dat hij dat evangelie bekend maakt en dat is een getuigenis voor elk menselijk geweten. Want weet u wat er gebeurt als de mens de waarheid hoort? Dan gaat hij twee kanten op. De ene mens zal wijken van de waarheid, zal er afstand van nemen. En de andere mens zal zeggen, ja, dat is waar. Ik voel het gewoon, zal de mens misschien zeggen in deze tijd. Ik voel het gewoon dat het de waarheid is. Hè? En 40 jaar terug zei een mens misschien gewoon, ik weet dat het de waarheid is. En nu zeggen ze, ik voel dat het de waarheid is. Hè? Dat is even verschil in tijd. Hè? Maar dat is wat de waarheid doet voor elk menselijk geweten. Als de waarheid klinkt, zal dat op een of andere manier in het menselijk geweten aanslaan. Omdat het hetzelfde is, dat geweten komt van God en die waarheid komt ook van God. En daarom zie je ook twee reacties op de boodschap die Paulus brengt, afwijzing of aanname. En dan gaat het eigenlijk niet om, het is gewoon een kwestie van de waarheid brengen. En hoe iemand erop reageert, ja, ten diepste, dat is Gods zaak. Dat is de zaak van die mens met God. Of God met die mens, hoe moet ik het zeggen? Maar dat is wat Paulus doet. Hij brengt de waarheid van het evangelie naar voren. Want dat is de waarheid. Hè, aangaande God en zijn zoon. En als dat klinkt, die waarheid. Ja, dan komt daar acceptatie of afwijzing op. En dat is ook met het evangelie van Paulus, wat weer een stap verder ook nog gaat. Hè. Goed, dat heeft dus te maken met het geweten van de mens. De waarheid, en tegenwoordig is het zo dat iedereen zijn eigen waarheid heeft. Subjectief. Iedereen heeft zijn eigen waarheid. Ja, het is waar als het voor jou waar is. Nee, het is waar omdat God het zegt. Dat is een objectieve waarheid. En daar hebben wetenschappers heel veel moeite mee. Maar die waarheid blijft gewoon staan. Ook al hebben 100 wetenschappers daar moeite mee. De waarheid blijft gewoon de waarheid. En dat is wat Gods woord verkondigt. Dat is het evangelie van Paulus. Dat is gewoon het evangelie van de waarheid. Klaar uit. Ja, daar kunnen we gewoon heel stellig in zijn. Omdat Paulus daarin heel stellig was. En is. Ja? Maar hij zegt dan. Ons evangelie. Want hij heeft het over schandelijke bedekkingen. Is bedekt in hen die verloren gaan. En nou, in hen die verloren gaan. Kijk, wij denken bij verloren gaan altijd aan. Voor de Ajonen verloren gaan. Denken wij automatisch. Hè? Maar dat staat hier niet. Dat staat hier niet. Er staat alleen. Het, ons evangelie. Ons, let op hè. Ons evangelie, wat Paulus verkondigt, is bedekt in hen die verloren gaan. Wie zijn dat dan? Nou, dat zijn degenen die met blindheid geslagen zijn door de God van deze Aion. Dat staat er ook bij. En het kunnen best zijn dat mensen die geloven, persoonlijk geloven, dat Jezus voor hun gestorven en opgewekt is, die kunnen toch in deze zin, zoals het hier staat, verloren gaan, omdat ze het evangelie van Paulus niet aanvaarden. Horen ze dan niet bij het lichaam van Christus? Ja, daar horen ze wel bij. Alleen ze aanvaarden het evangelie van Paulus niet. Ze gaan niet verder in die waarheid die verkondigd wordt. De waarheid is dat Jezus gestorven is en opgestaan is op de derde dag. Maar de verdere waarheid is dat hij ook naar de hemel is gevaren en dat hij zit nu aan de rechterhand van God. Dat is de verdere waarheid. En die accepteren veel gelovigen niet. En dan gaan ze in zekere zin, laat ik het maar dan een beetje proberen zo te zeggen, in zekere zin verloren, want dat evangelie is bedekt in hen. Zij kunnen het niet zien, het blijft bedekt. Ze begrijpen het niet. En dan zeggen ze misschien wel, ja, ik blijf liever bij dat eenvoudige evangelie. Dat is ook heel eenvoudig, alleen de verdere waarheid willen ze niet aanvaarden van de brieven van Paulus. En dan komen er allerlei disputen en meningsverschillen en discussies komen er op gang van wat nou precies het evangelie is en of er dan wel of geen meerdere evangelieën zijn enzovoort enzovoort. En alle onderscheid wordt geprobeerd weg te poetsen, maar het onderscheid is er wel degelijk. En daar heeft Paulus het hier over. En dat was ook de weerstand die hij ondervond, ook van de Joden die in de Messias Jezus geloofden. Daar ondervond hij ook weerstand van. Dus die zaken liggen wel vrij scherp. En daar heeft Paulus het hier over. Hè? Nou, bedekking. Dat kun je doen als spreken. Namelijk een deel van de Bijbelse waarheid niet prediken. Dan hou je het bedekt. Dan predik je het niet. En je kunt besluiten als prediker om het wel te prediken. Met alle weerstand die dat tot gevolg heeft. Hè? Er zijn ook genoeg predikers, zegt Paulus, die zichzelf prediken. En dan staat er in 2 Korinthe 4 vers 5... Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heer. Ze prediken niet zichzelf. Paulus predikte niet zichzelf. Hij zegt wij. Dus ook Timotheus deed dat niet. En Titus waarschijnlijk ook niet. En wij prediken Christus Jezus als Heer en onszelf als uw dienstknecht om Jezus wil. Dus hij predikte niet zichzelf, maar Christus Jezus. En er waren kennelijk wel predikers in die tijd die wel zichzelf predikten. Of die hun eigen naam veel belangrijker vonden dan die van de Heer. Kennelijk, hè? Nou, de bedekking van de waarheid, dat heeft natuurlijk te maken met ziels en geestelijk. En dat is eigenlijk die hele achtergrond van de Korinthebrieven. Paulus zegt tot hen, ik kon niet tot jullie spreken als tot geestelijke, maar slechts als tot vleeselijke, als nog onmondigen in Christus. En dat heeft alles te maken, en dat is misschien wel een mooi voorbeeld om het mee duidelijk te kunnen maken, met melk en vaste spijs. En Paulus kon dat vaste voedsel kon die bij de Korintiërs niet kwijt. Waarom niet? Omdat ze nog vleeselijk waren. Ze waren ziels. 1 Korinthe 2. Hij bracht hen, hij wilde hen wel brengen de verborgen wijsheid van God. De verborgenheid van God. Maar hij kon het aan hen niet kwijt. Althans aan het merendeel van de Korintiërs niet. Waarom niet? Ze waren nog vleeselijk. Ze wandelden naar de mens in vleeselijke wijsheid. En dus vormden ze groepjes. Sectjes. Kleine sectetjes onderling. Kleine groepjes onderling. Die elkaar onderling bestreden waarschijnlijk ook nog. En ze accepteerden de boodschap. Van de verdere boodschap die Paulus bracht. Accepteerden ze niet. En konden ze ook niet. En dat zegt hij ook in dat eerste hoofdstuk. Hè? In 1 Korinthe 2. En dat is het verschil tussen ziels en geestelijk. En dan een geestelijk mens, zegt hij, die aanvaardt wel de dingen die van de geest van God zijn. Maar een zielsmens, die aanvaardt ze niet. Die gaat maar tot op zekere hoogte mee. En die gaat niet verder. En die kan ook op dat moment niet verder komen, omdat die mens zielsvleeselijk is ingesteld. En zielsvleeselijk is ook ingesteld op de zichtbare dingen. Op wat nu is, op wat nu hier tastbaar is, daarop gericht zijn. Voor het overgrote deel. Dat heeft daarmee te maken. He? Vleeselijk is iets is zichtbaar, is materie, is wat je vast kunt pakken. En de Corinthiërs zei wel, ja, die Paulus, wat hij allemaal verkondigt. Ik kan het niet pakken, het is voor mij te vaag, te onduidelijk, te moeilijk. Wat voor termen ze dan ook maar gebruikt hebben. Maar het heeft te maken met die verdere waarheid. Die Paulus verkondigde. En daarover gaat het in 2 Korinthe 4, namelijk niet het evangelie van Jezus Christus. Dat verkondigt hij ook hoor. Dat is het evangelie van God. Maar hier gaat het om het evangelie van de heerlijkheid van Christus. De heerlijkheid van Christus die het beeld van God is. En dat is een dieper facet, dat is een ander facet, dat gaat verder. En het een sluit het ander niet uit. Maar het gaat verder. Het evangelie gaat verder dan alleen dat hij, en dat is natuurlijk geweldig, dat hij is gestorven en opgestaan uit de dood. Dat is fantastisch evangelie, dat is geweldig goed nieuws voor heel de schepping. Maar als het specifiek over de gemeente gaat, gaat Paulus verder en predikt hij het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is. Dus dat is een verdere waarheid. En dat is ook, dat heeft ook te maken met het verschil tussen het evangelie van de besnijdenis en het evangelie van de vooruit. Dat heeft daarmee te maken. En vandaar dat Paulus het heeft over mijn evangelie en over ons evangelie. Waarom zou hij zich zo specifiek uitdrukken? Als zijn evangelie niet zou verschillen van dat van de 12. Waarom zou hij dat doen? Omdat hij zo'n eigenwijs mannetje is? Nee, omdat God hem een uniek aan hem toevertrouwd evangelie had gegeven. Specifiek aan Paulus. Nou, welke evangelie heb je dan? En daar gaan we nu even naar kijken. In vogelvlucht. Ik heb nog een minuut of 10. Ik zal proberen of dat lukt. En anders moet u maar proberen het even mee te noteren. Maar het is wel veel informatie. Dat zeg ik er gelijk bij. Maar het is denk ik goed om dat even goed helder te krijgen. Waarom heeft Paulus het hier over ons evangelie? Waarom heeft hij het in Romeinen 2 keer over mijn evangelie? Waarom? Omdat er verschillen zijn. Dat kan niet anders. Anders zou het er niet staan. Dus eerst kennen we in de Bijbel het Aeonisch evangelie. Dat is als die boodschapper in het midden van de hemel vliegt in openbaring. En die verkondigt dit evangelie, aanbidt God, vreest God en eert hem. Dat is zeg maar een algemeen evangelie. God is er. En we zouden hem aanbidden en hem vrezen. Punt. Dat is gewoon algemeen. Hè? Heel breed uit. En dat klinkt ook in Prediker. Als Prediker zijn boek afsluit en zegt. Dit is de slotsom van alles. Vreest God. Houd je aan zijn geboden. En hè, dat is het dan. Nou, dat is een beetje die lijn. Algemeen. Dus dat is wat de Bijbel noemt het Aeonische evangelie. En dat, uiteindelijk omvat dat natuurlijk alles, alleen specifiek wordt het in de loop van de eonen natuurlijk bekendgemaakt wat dat allemaal inhoudt en wat er allemaal achter zit. En dan zien we inderdaad, in Paulus' dagen ging het licht op, Het gaat goed. In Paulus' dagen ging het licht op. Dit is even een tussendia, dan kunt u heel even ademhalen. Gaat het licht op, want dit is zonsopgang. En prachtig plaatje, denk ik, van het licht wat in Paulus' dagen en in zijn hart is gaan schijnen. Goed, dan gaan we naar 2. Dan krijgt u gelijk weer heel veel informatie voor de kiezer. Maar het tweede is het evangelie van God. En dat is wat Paulus verkondigde. En wat ook genoemd wordt, wat we kennen dus uit de Romeinenbrief. En wat de geweldige boodschap in zich houdt, dat God het evangelie brengt. En dat mocht Paulus brengen aangaande zijn zoon, Jezus Christus onze Heer. Die uit de doden is opgewekt. Hij is gestorven, begraven en op de derde dag opgestaan. Nou, dat is natuurlijk een geweldig evangelie. Daar zit ontzaglijk veel troost in. Want daarmee is ook gelijk de aankondiging van het nieuwe. Hij is opgewekt. Met Pasen dan jubelen wij het uit. Heel Jeruzalem doet dat ook dan. Dat de Heer is opgestaan. En dan dat zingen wij ook met Pasen. Dat is volkomen terecht. En doen we met volle vreugde. Want dat is een geweldig feit. En daar is ook alles op gebaseerd. Op de dood en opstanding van onze Heer Jezus Christus. Daar is natuurlijk alles op gebaseerd. Zowel het evangelie van de besnijdenis als het evangelie van de voorhuid. Dat is, heeft als kern, als fundament zijn dood met hoofdletter en zijn opstanding. Dat geldt voor allebei de evangelie natuurlijk. Geldt voor welk evangelie je ook maar kunt bedenken. Maar dan gaan de lijnen wel daarna uit elkaar lopen. Dit evangelie van God wordt ook genoemd het evangelie van de genade van God. In Handelingen 20. Dit evangelie wordt ook genoemd het evangelie van Christus. In Galaten 1 vers 7. Waar de Galaten van afweken. Van die genade. Dat het om niet is. Dat het zonder werken is. Daar weken zij van af. Zij werden van Paulus afgekeerd. Door andere prediking. Door de mensen die zeiden je moet het toch een beetje zelf doen. Ietsje zelf doen. Dat is gelijk afwijking van de genade. Het evangelie van de vooruit. Wordt het genoemd. In Galaten 2 vers 7. En dan wordt het al wat specifieker, want dan komen die heidenen heel nadrukkelijk in beeld. Hè? Het evangelie van God geldt natuurlijk voor iedereen. En als Paulus het heeft over het evangelie van de vooruit, dan gaat hij natuurlijk al spreken over de richting van zijn evangelie. Want hij doet dat tegenover het evangelie van de besnijdenis, hè? In Galaten 2 vers 7. Dat wordt ook genoemd het evangelie van jullie redding. Efeze 1 vers 13. Want het evangelie van jullie redding is dat hij, Jezus Christus, is gestorven, begraven en opgewekt op de derde dag. Dat is het evangelie van je redding. Dat is je redding. Dat is zijn werk. Het is niet jouw werk, maar zijn werk. En wordt ook genoemd het evangelie van de vrede. En ook daar zit je een beetje op de, dat het al meer, hè, daar zit ook al meer in. Daar zit al die verzoening achter. Efeze 6 vers 15, het evangelie van de vrede. Nou, de inhoud daarvan is dus de aardse komst, de dood en vooral de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. He, dat is heel kort gezegd de inhoud van dit evangelie. Maar dan heel kort samengevat. Van het evangelie van God, he, nummer 2, wat er bovenaan staat. Dit hoort allemaal bij elkaar in feite. Nummer 2, er staat bovenaan 2 en dan alles wat eronder komt, dat hoort daarbij. Dus dan zien we dan gaan we dus onderscheid maken, hè? Dat doen we nu, tussen die verschillende evangelieën. Dus we zien dat deze zaken bij elkaar horen. En dat is gewoon, denk ik, even goed om met elkaar eens voor uw begrip, om daar eens even naar te kijken, van welke evangelieën kent de Bijbel nu eigenlijk? En waar hebben we het dan over? Nou, hier een prachtig plaatje uit de natuur. Sommigen die maken dit liever zelf als puzzel, hè, zoiets. Nou, ik begin daar niet aan, want als je dan met die blauwe lucht, al die puzzelstukjes, vreselijk. Kom je helemaal niet, kom nooit tot een einde, denk ik dan. Maar goed, het is een mooi plaatje. En dan het andere evangelie, en dat is het evangelie van de besnijdenis. Is het evangelie van het openbare koninkrijk van God. Het evangelie van het koninkrijk der hemelen. Dat is het geopenbaarde koninkrijk. En wat we lezen over Paulus in Handelingen heeft met wat hij daar doet, wat daar beschreven wordt, heeft te maken met dit evangelie. Maar wat Paulus inhoudelijk predikte, dat lezen we in zijn brieven. Er staat wel één toespraak van Paulus in Handelingen 13. Maar ook dat is nog voornamelijk in verband met het koninkrijk en het evangelie van God. Dus dat kunnen we vinden in die diverse teksten. Dit is niet een complete reeks teksten hoor. Er zijn nog meer teksten waarin het zo genoemd wordt. Maar dit is gewoon voor u even om eens na te lopen voor uzelf in uw Bijbel. En de inhoud van dit evangelie is de oprichting van het aardse koninkrijk. Dus het zichtbare aardse koninkrijk. Door de Messias Jezus Christus. En heeft alles te maken met de roeping van het volk Israël op aarde. Dus dit is best wel een duidelijke lijn. En het probleem is dat de verschillende lijnen niet uit elkaar gehouden worden. En dat daardoor eindeloze gesprekken, discussies, verwarring, hoe moet ik het zeggen, ontstaat. Als je dus die lijnen niet uit elkaar houdt. Wij discussieerden over deze dingen al op de Bijbelschool. Over het openbare en verborgen koninkrijk en dat soort dingen. Paulus en de andere apostelen. En nog niet zo heel lang geleden ontdekte ik dat je opnieuw betrokken werd bij discussies over deze dingen. En toen had ik zoiets van, waar heb ik dat meer gehoord? Nou, een jaartje of 30 geleden. Dus deze dingen komen vroeg of laat. En daarom geef ik u ook maar even mee dat u het zelf het onderscheid gaat zien. Als u met mensen in gesprek komt die graag met u daarover willen discussiëren. En dan kunt u de lijntjes laten zien. Want daar kunnen eindeloze disputen over gehouden worden. Ik weet niet welke waterval dit is, maar vind het een mooi plaatje. En water is een beeld van het woord van God tenslotte, dus ja. En dat stroomt als overstromend veel, hè. Dus een prachtig plaatje zo, denk ik. Nou, dan tenslotte. Het evangelie van het verborgen hemelse koninkrijk van God. Dus het hemelse aspect, wat nu nog verborgen is. En dat is het evangelie waarvan Paulus zegt, dat is mijn evangelie. Mijn evangelie. Romeinen 2 en zelfs in 2 Timotheus 2 noemt hij het ook. Nog steeds mijn evangelie. En hij noemt het ook ons evangelie. Ons evangelie, hè? Van hem en zijn medewerkers bedoelt hij dan. Paulus, Timotheus, Silas, Silvanus, of misschien was dat wel dezelfde Silas, en Titus, en al die bekende namen die we kennen. Het is ons evangelie. En dat is het unieke, dat is dus een verdere onthulling van de waarheid die het lichaam van Christus aangaat. En het is het evangelie van de heerlijkheid van Christus die het beeld van God is. Het is niet het evangelie van Jezus Christus, hè? Het evangelie van God aangaande zijn zoon Jezus Christus, die gestorven is en opgewekt is uit de doden. Maar hier gaat het om het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Die verheerlijkt is aan Gods rechterhand. En die daar zelfs voor ons bidt en pleit. Of die zelfs voor ons opkomt. Aan Gods rechterhand. Christus Jezus is de gestorvene, zegt Paulus. Wat meer is de opgewekte, die ook aan Gods rechterhand is. Die ook voor ons bidt. Of eigenlijk staat er dan pleiten. Hè? Opkomen voor. Nou, dat is ook al een geweldig stuk troost. Hè? En hij is het beeld van God. Hij is niet alleen het woord van God, maar hij is ook het beeld van God. Dus Johannes heeft het over dat hij het woord is. Dat is ook zo. Maar Paulus schrijft over dat hij het beeld van God is. En misschien had Johannes daarover iets van Paulus gehoord. Want Johannes schrijft dan hij haalt dan woorden aan van de Heer in Johannes 14... waar de Heer dan zegt, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dus hij is het beeld van God. In hem zien we wie Vader is. En dat wordt ook genoemd het geheimenis van het evangelie. He, want als hij verheerlijkt is, wordt bekendgemaakt de verzoening. Dat God het hele, de hele schepping, dus al zijn schepselen, wederzijds met zich verzoent. En dat er vrede is gemaakt in het bloed zijns kruises. Dat is wat de verheerlijkte Heer bekend maakt. Dat is het geheimenis van het evangelie. En we lezen er ook over in het geheimenis wat Paulus dan in Efeze bekend maakt. Hè? De onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Dat is niet na te speuren in de vroegere geschriften. En dat betekent dat Paulus een heerlijkheid bekend mocht maken die tevoren niet bekend was gemaakt aangaande Christus. En dat is wat dat hoort ook bij mijn evangelie, wat hij brengt. De heerlijkheid van Christus. Ons evangelie heeft hij dan over. Dat is het. Dat is een groot verschil hoor. En dan ook Paulus' inzicht in het geheimenis van Christus. Wat was Paulus' inzicht in het geheimenis van Christus? Nou, namelijk dat Christus ook de Heer is van de hemelse machten en krachten. Dat hij niet alleen de Messias zal zijn over de hele aarde als koning der koningen en Heer der heren. Maar dat hij ook de Heer van alle hemelse machten is. En dat al die hemelse machten onder hem gesteld zijn. En voor zover Petrus daar iets van zegt, heeft hij het van Paulus. Gaat u daar maar van uit. Want Paulus was waarschijnlijk de eerste die geschreven heeft van de Nieuwtestamentische schrijvers. Dus eerst waren de brieven van Paulus geschreven en pas later zijn die andere geschriften tot stand gekomen. En de andere apostelen hebben dus wel iets van kennis van kunnen nemen van wat Paulus schreef. En vooral Petrus, en die zei daarbij dat vele dingen in Paulus' brieven moeilijk zijn om te verklaren. Ja, dat is logisch, want Petrus stond in die aardse lijn van het openbaarde koninkrijk en Paulus openbaarde allerlei geheimenissen over het verborgen aspect van het koninkrijk. En dat is denk ik heel bijzonder dat wij deze boodschap mogen kennen. En dat is ons of mijn evangelie, dat is dat die hele heerlijkheid van Christus die daarvoor niet bekend was gemaakt. Weer een plaatje met water. Het is overvloedig veel, hè? Nou, dat gevoel krijgt u ook misschien wel. Al die woorden die u naar u toe krijgt. En dan tenslotte, als laatste voor vandaag. Wat houdt het in, dat evangelie van Paulus? De hemelvaart, verhoging van Christus Jezus. Het hemelse aspect van het geheimenis van Christus. Zoals het in Efeze bekend wordt gemaakt. Namelijk dat de gemeente geroepen is voor te midden van de hemelingen. Om daar die veelvuldige wijsheid, die genade van God bekend te maken. En van daaruit ook aan heel de schepping later dat geweldige bekend te maken. Maar vooral te midden van de hemelingen. Hè. Plaats, de roeping van het lichaam van Christus, plaats te midden van de hemelingen. Evangelieprediking of wijsheid van God bekend maken aan die hemelingen. Dat is waar de gemeente voor geroepen is. En dat hoort allemaal bij het evangelie wat Paulus mocht verkondigen. En voor zover Petrus en de andere apostelen verkondigden over de dood en opstanding, dat is geweldig. Maar veel verder gaat het bij Paulus. En deze aspecten, deze geestelijke aspecten van de geheimenissen, dat hoort allemaal bij het evangelie van Paulus. En vandaar dat als we het daarover hebben, dan bedoelen we dit. En dat zijn grote verschillen die voor nogal wat mensen heel moeilijk zijn. Maar ik denk toch dat, en Paulus had er ook in zijn dagen mee te maken, zodra hij dus die verdere waarheid wilde brengen in de gemeente in Korinthe, kreeg hij problemen, want voor het merendeel accepteerden ze hem niet en daarom accepteerden ze hem eigenlijk ook niet als apostel. Dat was een beetje wel de tragiek, hè? Ze accepteerden liever de 12 dan Paulus. En Paulus is gewoon heel scherp en daarom had hij. En dat het gaat om die hemelse aspecten, heeft natuurlijk ook te maken met de onzichtbare geestelijke hemelse machten. En die komen dan dus in beweging. Ik hoop dat u daar nu iets meer van begrijpt. En misschien wist u dat al lang, maar dan is het een herhaling vandaag. Maar dan komen die geestelijke machten en krachten dus in beweging als dat evangelie, dat goede nieuws van Paulus gebracht wordt. Dan krijg je dus weerstand. Dan krijg je dus tegendruk. En dan krijg je dus waar ik vandaag een beetje mee begon, is dat als het woord gesproken wordt, dan is er altijd strijd. Er is altijd strijd om het woord, op een of andere manier. En waar het woord niet, ja, er is ook veel minder strijd dan. Maar daar waar het woord gebracht wordt, daar is strijd, daar is tegendruk, daar is tegenstand. En dat heeft te maken met deze dingen. Omdat het totale overwinning van Christus over alle geestelijke machten en krachten in het evangelie van Paulus gepredikt wordt. En alleen daar. Nou, de tegenstand van de geestelijke machten en krachten komt omdat in het evangelie van Paulus de totale overwinning van Christus wordt gepredikt, geproclameerd over alle hemelse machten en krachten. De tegenstander in kluis. Ja, dat is natuurlijk de kern, daar is waar het allemaal om gaat. Maar Paulus had natuurlijk tijd nodig en er ging ook in fases dat hij dat allemaal bekend ging maken, al die geheimenissen. Dus dat is allemaal. Maar dit zijn allemaal aspecten die voor aan vele gelovigen helaas ontgaan. En je kunt het ook zien aan de vertalingen. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar een vertaling van de Efezebrief, zoals in de NBG, ja, dan denk je soms, die vertalers die hebben dat niet begrepen. En dat is verder ook, hou me te goede, dat is ook een zaak die dan kennelijk zo moet zijn. Maar als je dan iets van inzicht daarin hebt kunnen krijgen, dan ontdek je, ja, die vertaling rammelt aan alle kanten. Dat klopt gewoon helemaal niks. Want ze hebben gewoon niet geweten wat ze met die zinnen aan moesten. Maar ze hebben ook niet geweten waar Paulus het eigenlijk echt over had. En vandaar dat dan die vertalingen ook vaak gebrekkig zijn. Jammer, maar goed, we hebben dan de tijd om daar met elkaar over na te denken. Goed, ik wil het hierbij laten. Ik wil afsluiten met gebed. Vader, wij danken u dat we ook vandaag bezig konden zijn met het evangelie van de apostel Paulus, Vader. En dan verlaten we eigenlijk de melk en zijn we bezig met het vaste voedsel, de honing uit uw woord. De vaste spijzen. Vader, dank u wel dat u ons daar gelegenheid voor geeft om dat tot ons te nemen. Geef dat we over deze dingen nadenken. En misschien roept het van binnen bij ons wel weerstand op. Maar Vader, geef dat we deze dingen met u biddend overwegen. En ons erin gaan verdiepen. Misschien wel bij vernieuwing om in een opnieuw herkennen van die waarheden daar dieper in te komen. Het duidelijker en scherper te gaan zien, Vader. Vader, het staat er en we kunnen er niet omheen. En we willen deze waarheden niet bedekt houden, maar prediken. Vader, en dank u wel dat u ons daartoe in de gelegenheid stelt. Dat u ons daartoe kracht geeft. Dat u dat geeft, Vader, in ons midden om met deze dingen bezig te zijn. Vader, wij zien inderdaad niet het zichtbare, maar wij merken op wat voor de mensen niet zichtbaar is, het onzichtbare. Omdat we beseffen, Vader, dat wat nu nog onzichtbaar is, eonisch is. En dat is een geweldig gewicht aan heerlijkheid die het lijden van nu zal doen verbleken. Vader, dat is onze troost. Dat is onze verwachting. Die vernieuwing die gaat komen. Die heerlijkheid die wacht. Vader, dank u wel dat we daarnaar uit mogen zien en dat we daarvoor mogen proeven en smaken. Dat we het in ons mogen laten, in onze gedachten steeds mogen laten rondgaan om daar iets van te kunnen verstaan, Vader. En dat het in ons hart gaat landen, Vader, en die heerlijkheid. Vader, mag dat het zijn. En we danken u dat u ons ook vanmorgen dit uur gaf in alle rust om hiermee bezig te kunnen zijn. En Vader, wilt u het zelf doen doorwerken in ons hart en in ons leven. Vader, dat we na deze week met die geweldige heerlijkheid in ons hart verder kunnen en rond kunnen blijven staan. Vader, de dagelijkse druk, het lijden. Vader, dank u wel dat u ons hiertoe in de gelegenheid stelt en dat we het van u mogen verwachten. Elke keer weer, wij loven prijzen en we danken u voor uw genade, goedheid, zegeningen en liefde. In de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Ik dank u voor uw aandacht. Thank you.